En de engel zeide tot hem, vrees niet, want ziet, ik verkondig een grote blijdschap die al de volken wezen zal.
Nou, ik mag namens jullie allemaal, alle andere mensen hier, hartelijk welkom heten op jullie kerstfeest van de zondagsschool. Om ons heen, en dat hebben jullie denk ik ook wel gezien, zitten heel veel mensen. Opa's en oma's, familieleden. Ik zie ook gasten. Ik zie ook gastkinderen. En ik zag ook schipperskinderen. Ook allemaal hartelijk welkom vanmiddag. We vragen in het gebed de Heer om zijn zegen over ons samen zijn, of hij ook onze fijne en een mooie middag uit zijn hand wil geven. Laten we bidden. Heren, wij mogen u allereerst hartelijk danken dat we elkaar hier mogen ontmoeten. De kinderen van de zondagsschool op het kerstfeest van de zondagsschool. Ze hebben de achterliggende weken zich daarop voorbereid, geoefend samen met elkaar, thuis, met een vader, moeder, met iemand anders. En in deze middag, heren, mogen we naar hun luisteren. Naar datgene wat ze zingen, wat verteld wordt, overdacht wordt. Bid u voor meester de Ruiter en voor juffrouw de Heer. De vertelling zullen verzorgen in deze middag, geeft u een rust, concentratie. Geeft dat de boodschap die ze over willen brengen ook door de vertelling een plaats mag krijgen in het leven van onze kinderen en van ons. Wees met in ieder van ons. U weet ook wat er omgaat in ons hart in deze dag. U kent ook die kinderen onder ons of onder onze gasten die ook verdrietig zijn. verdrietig omdat er zoveel zorgen zijn in hun leven. Of in het leven van hun ouders. Of in het leven van het gezin, de familie. We bidden ook heel in het bijzonder voor hen. Geef dat wat vanmiddag naar voren komt, ook in het lied, de psalmen, in de vertelling, hen mag vertroosten. Dat u ook met hen wilt zijn. Bewaar ons ook voor de zonde. Wees met ons in de kerk. Wees met hen die vanmiddag met ons meeluisteren. Denk heel in het bijzonder aan verschillende ouderen die vanmiddag ook met ons meeluisteren naar de kinderen van de zondagsschool. Heere, geef dat wat ook zij mogen horen, tot eeuwige zegen door u gesteld wordt in hun leven. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Het programma vervolgen we zonder nadere aankondiging. Heb ook geen bijzonderheden doorgekregen van de leiding. En wens u van harte ook een goede en een gezegende middag.
En Jozef ging ook op voor Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En ze baarde haar eerstgeborene zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribben, omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, in de heerlijkheid des Heeren omschenen. En zij vrezen met grote vrezen. En de engel zeide tot hem: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die alle volken weten zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.
En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkte en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Thank you. is het goed om met elkaar zo de lof van de Heere te zingen. Ik mag jullie vanmiddag het kerstverhaal gaan vertellen. Mag je je programmaboekje op de bank voor je zetten, zodat je je handen vrij hebt. Zodat je rustig en aandachtig kunt luisteren. Wat is dat nou? Wat gebeurt er? Waar komt dat licht vandaan? Wit van schrik ligt er een groepje mannen op de grond in het veld van Efrata. Wat is er dan? Waarom schrikken ze zo? En wie zijn die mannen eigenlijk? Het zijn herders. Herders die passen op de schapen in de donkere nacht. Ze zitten dicht bij een vuur, samen met elkaar, om ook warm te kunnen blijven, terwijl ze de wacht houden over de schapen. Want stel je voor dat er gevaar dreigt, dat er ineens een roofdier zou komen, wat een van de schapen probeert op te eten. Dan moeten de herders er natuurlijk voor zorgen dat dat niet gaat gebeuren. Maar nu, ineens, terwijl het eerst nog heel donker was, schijnt er ineens een helder licht in de donkere nacht. Alles is helder verlicht en de herders, ze weten niet wat hun overkomt. Doodsbang bedekken ze hun ogen, ze doen hun handen voor hun gezicht tegen dat felle licht. Nou, ik denk wel dat jullie eigenlijk al wel weten waar dat licht vandaan komt, of niet? We hebben al eerder over dat licht gehoord, toch, de afgelopen weken? We hebben de vertelling gehoord over Maria, dat meisje uit Nazareth. Ineens was het licht in haar huis. Toen er een engel van de Heere, de engel Gabriël, bij haar op bezoek kwam om haar die boodschap te brengen over dat ze een kindje zou krijgen, de geboren zaligmaker, de beloofde Messias. En ook Jozef, de verloofde van Maria, die had dat felle licht ook gezien, toen die droomde dat er een engel aan hem verscheen. En nu, bij deze herders, in het veld van Efrata, verschijnt er ook een engel. En ook nu komt er een engel met een boodschap van de Heere. Hoor maar wat de engel zegt. Hij zegt: vrees niet. Wees maar niet bang. Want ik verkondig u grote blijdschap. Ik heb een blijde boodschap voor jullie. Heden, vandaag, is voor u de zaligmaker geboren. In de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen het kindje vinden in doeken gewonden en liggend in een kribbe, in een voerbak. Nou, wat een blij nieuws is dat. Wat een blijde boodschap voor deze herders. Er is een kindje geboren. Misschien is er bij jou het afgelopen jaar thuis ook wel een baby geboren. Of misschien heb je een vriendje of een vriendinnetje die een zusje of een broertje heeft gekregen. En zeker als dat bij jou thuis gebeurt, nou, dan ben je daar natuurlijk erg blij mee. Die blijde boodschap dat er een baby is geboren, die wil je natuurlijk aan iedereen vertellen die dat maar horen wil. Nou, als er een baby geboren wordt, dan wordt er ook altijd een kaartje verstuurd, een geboortekaartje. En misschien heb jij zelf ook wel eens zo'n kaartje gezien, pas nog vastgehad, dat het bezorgd werd. Of het geboortekaartje van je broertje of zusje. Misschien heb je thuis ook nog wel het geboortekaartje van toen je zelf geboren werd. Dat moet je maar eens vragen aan je vader of moeder, of je dat eens mag zien. Dat hebben ze vast nog wel. En daar staat dan van alles op zo'n kaartje. Moet je maar eens goed naar kijken wat er allemaal op staat. Dat heb je misschien ook wel eens gedaan toen je zo'n kaartje hebt gezien. Nou, er staat natuurlijk op dat kaartje dat de papa en mama van het kindje erg blij zijn met dat kindje. Er staat natuurlijk ook op dat kaartje wie er geboren is. De naam van de baby. En dan kun je ook vaak al wel zien of het een jongetje of een meisje is. Er staat op dat kaartje wie er op bezoek mogen komen. En wanneer je dan op kraamvisite mag komen. U mag dan en dan komen om onze baby te komen bekijken. En er staat ook op dat kaartje waar je de baby kunt vinden. Het adres waar de baby geboren is. Wat een blijdschap. En nu krijgen deze herders ook een soort van geboortekaartje. Een boodschap. Maar niet op een kaart, maar van een engel uit de hemel. Een boodschapper van de Heer. En in die boodschap vertelt de engel precies alle dingen die de herders moeten weten om dat kindje te kunnen vinden. Ik zei net al, op dat kaartje, op zijn geboortekaartje, daar staat iets over hoe blij we zijn met de geboorte van dat kindje. En dat gebeurt hier ook, want de engel die zegt dat. Ik verkondig u grote blijdschap, heeft de engel gezegd. Er staat ook op zo'n geboortekaartje wie er geboren is. De naam van dat kindje. En dat vertelt de engel hier ook. Hij is Christus, de Heere. Hij is de zaligmaker. Er staat ook op een geboortekaartje wie er op bezoek mogen komen. En ook de engel vertelt dat. Voor wie de boodschap bedoeld is. De boodschap is voor al den volken, voor het hele volk bedoeld. En voor u is de zaligmaker geboren. Alle mensen die die boodschap horen, van die geboren zaligmaker, die mogen komen, knielen voor deze koning. En er staat ook op een geboortekaartje waar je de baby kunt vinden. En ook dat heeft de engel tegen de herders verteld. De Heere is geboren in de stad van David en dit zal uw teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken, gewonden en liggend in een kribbe. Nou, wat wordt het ook blij in het hart van de herders als ze deze boodschap horen. En ook als ze om zich heen kijken, dan zien ze ook de blijdschap om zich heen. Want de engel is nog maar net uitgesproken. De engel is nog maar net klaar met het voorlezen van het geboortekaartje van de Heere Jezus. Of er verschijnen nog veel meer engelen in de lucht. Er staat in de Bijbel dat er een leger engelen was, zoals we dat ook net zongen over die legermachten. En die engelen die zingen met elkaar het mooiste lied wat er ooit op deze aarde geklonken heeft. Het ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En dan, als dat lied geklonken heeft, dan verdwijnt het licht. Dan gaan de engelen weer terug naar de hemel. En daarna is het even helemaal stil in het veld van Efrata. En dan ineens beginnen de herders allemaal door elkaar te praten en te roepen. En ze zeggen tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan. Laten we gaan kijken of dat woord van de Heere, wat de Heer ons verteld heeft, of dat waar is. En de herders, ze weten ook precies waar ze naartoe moeten gaan. Naar de stad van David. En daar ligt het kindje in een kribbe. Daarvoor moeten ze naar een stal. En snel gaan de herders op weg. De schapen, die, daar lezen we niks van in de Bijbel. Misschien zijn ze ze wel gewoon vergeten. Ze willen niets liever dan zo snel mogelijk gaan kijken naar die geboren zaligmaker. En als ze dan aankomen op dat adres wat ze gekregen hebben van de engel, dan zien ze, ja, wat zien ze dan eigenlijk? Een vader, een moeder en een kindje. Een heel gewoon kindje. Een kindje dat eruit ziet zoals alle andere baby's. Er is helemaal niks bijzonders aan dit kindje te zien. Het is een kindje dat ook wel eens moet huilen als het honger heeft. Het is een kindje dat ook eten en drinken nodig heeft en dat ook krijgt van zijn moeder. Het is een kindje dat ook wel eens een vieze broek heeft en ook wel eens verschoond moet worden. Is dat nou de Christus? Is dat nou de Here? Is dat nou de zaligmaker? Dat kindje? Het is een kindje dat er net zo uitziet als jij en als ik toen we geboren waren en in de wieg lagen. Want zo is het toch? Het kindje lag toch in een wieg? Nee? Kijk maar eens goed. Het kindje ligt niet in een wieg. De Heer Jezus ligt in een kribbe, in een voerbak. Op de plek waar een tijdje geleden nog beesten hebben staan eten in de stal, daar ligt nu de Zoon van God, zalig maken. Wat een wonder. En toch, als de herders dat kindje zien en ze kijken naar hem, dan weten ze het diep in hun hart. Dit is niet zomaar een kindje. Dit is de beloofde Messias. De Heere Jezus die komen zou om de zonde van de wereld weg te nemen. Wat door de engelen verteld is, wat ze van de engelen gehoord hebben, dat heeft God ook echt vervuld. Dat geloven ze vast en zeker. Want voor de Zoon van God die niets te wonderlijk is, zijn ze hier gekomen. En die Zoon van God, die wilde zo klein worden als een heel klein jongetje. Een heel klein mensje. En als jij dit nou zo hoort, van die herders, van deze boodschap die ze kregen van de engelen, van dat kindje wat geboren is in Bethlehem, zou jij nou ook graag dat kindje willen aanbidden? Zou jij ook graag naar die kribbe willen gaan? Om hem daar op te zoeken. Voor hem te knielen. Wat leeft er nou eigenlijk in jouw hart? Zou jij nou ook niet graag bij de Heer Jezus op kraamvisite gaan? Nou, nu denk je misschien, meester wat u niet zegt, ja, dat kan natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk niet. De Heer Jezus die is jaren geleden geboren. Hij is 2000 jaar geleden geboren. Hij is groot geworden. Hij is ook gestorven. Weer opgestaan. Naar de hemel opgevaren. Dan zou ik nu toch niet meer naar hem toe kunnen gaan. Ook al zou ik dat nog zo graag willen. Ik kan niet meer naar die kribbe toe. Nou gelukkig hoeft dat ook niet. Het is ook niet nodig. Want de Heere heeft ons het gebed gegeven. Je kunt bidden tot de Heere. En als je bidt tot de Heere, tot de Heere Jezus, dan mag je in je gebed naar de Heere Jezus toe gaan. En tegen hem zeggen wat er in je hart leeft. Dat je graag bij hem wil horen. Is dat licht van kerstfeest ook al in jouw hart gekomen? Want dan doe je toch niks liever dan naar de Heer Jezus toe gaan. En dan wil je toch niks liever dan bij hem horen. Bij die grote machtige God, die zo'n klein mensje werd. Bij de zaligmaker, die als je dat aan hem vraagt, ook jou zalig wil maken, jouw zonde wil vergeven. Of is het in jouw hart misschien nog wel heel donker? Nou, dan mag je juist naar de Heer Jezus toe gaan. Door tot hem te gaan in het gebed. Want we zagen het bij die herders, die zaten daar in die donkere nacht. En ineens was het licht. Ineens kwam daar de Heer met die blijde boodschap in hun leven. En zo mag jij ook aan de Heer Jezus vragen of het bij jou in jouw hart ook zo licht mag worden. En dan mag je ook vragen of je dat lied wat we nu met elkaar gaan zingen, met je hele hart mee mag zingen. Lof aan u die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, want dan is het pas echt vrede in je hart. En dan is het pas echt kerstfeest.
Toen de Heere God de aarde voortbracht door zijn grote kracht, werd door vele engelentongen hem een lofzang toegebracht.
Vrolijk zongen de engelenkoren tot Gods eer een heerlijk lied. Hemel, aarde, zee en wolken waren voortgebracht uit het niet.
Mensen, dieren, planten en bomen waren in het paradijs. Alles juicht tot Gods eer op een wondere schone wijs.
Maar de zonde is gekomen, even werd als eerst verleid en ook Adam heeft genomen van de vrucht die God verbood. Beide hebben God verlaten, daarom draagt hij nu dood.
Moeten engelen stemmen zwijgen, die daar zingen tot Gods eer? Gaat de schepping nu verloren, is er nu geen toekomst meer?
Wat een wonder van genade, God geeft zelf weer nieuwe stof om te zingen van zijn deugden hier en in het hemelhof.
En ik zal fijn zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zelf zal ik u de kop vermorselen en ga je het de versenen vermorselen.
De Heere God heeft in het Oude en het Nieuwe Testament door zijn engelen laten weten dat hij de Messias zendt.
Wat is een engel?
Een engel brengt een boodschap van God uit de hemel naar de aarde.
Er is een engel met een boodschap voor de moeder van Simson. Luister maar wat hij zegt. En zie, gij zult zwanger worden en de zoon baren. En hij zal beginnen Israël te verlossen.
Maar Simson kon Israël niet in echte vrede laten leven. De Heere belooft een andere verlosser een koningskind te geven.
Door God gezonden, hij daalt van daar naar omhoog, om aan Maria te verkondigen, u vindt genade in Gods oog.
Vrees niet, de Heere heeft u verkoren tot de moeder van zijn eigen zoon, hij die uit u wordt geboren, zal eeuwig heersen op zijn troon.
U zult zijn naam Jezus noemen, want zalig maken is zijn werk. Dit wonder gaat Maria's verstand erboven, maar wat zeef wordt, mag ze uit genade wel geloven.
Maria mag haar lofzang zingen. Geef de eer aan God die leeft voor zijn wonder grote dingen die hij na bewezen heeft.
Thank you.
werd ook in de nacht aan Jozef blij de boodschap aangebracht. Hij neemt Maria tot zijn vrouw, samen roemen zij Gods trouw.
Jozef, die uit Juda kwam, is uit Davids huis een stam. Daar moet hij met Maria het stadje Nazareth verlaten en op reis naar Bethlehem.
Herders waken bij de schapen, ze worden onverwacht door een blinkend licht omschenen in het midden van de nacht.
Het is een engel uit de hemel zonder zonneglans en trein, het is geen wonder dat de herders zo bevreesd geworden zijn.
Vrees niet, herders, klinkt de vreugdevolle stem. Christus is voor u geboren in het stadje Bethlehem en dan ook nog veel meer engelen zien de herders voor hun oog.
Zij zingen eer zijn God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen en welbehagen.
In Bethlehem klinken engelen zangen, vol verwondering trots tot eer. Straks zullen bezuinigen klinken, als Jezus komt op aarde weer.
Horen wij Gods luide tonen, horen wij Gods voetstap al, het kind van Bethlehem zou komen als de koning van het heelal.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om uw lieden deze dingen te getuigen in de gemeente.
Ik ben de wortel in het geslacht Davids, de blinkende morgenster.
De geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet.
Dit feest, het komt door hem, wiens stem in bange lijdenstijd, beginnend al bij Bethlehem, vaak bitter heeft geschreid.
De duisternis gaat wijken, van eeuwenlange nacht, een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
De zon voor in stralen, het nachtelijk duister zwicht, en die zal zegen pralen, het is Christus stil gelicht.
Jongens en meisjes, we gaan in gedachten op reis naar een land hier heel ver vandaan. Naar Amerika. En we gaan terug in de tijd. Misschien wel 150 jaar terug. Het is 's morgens vroeg op een groot station. Het is nog heel stil. De treinen staan al klaar, de stoomlocomotieven, maar de dag is nog niet begonnen. Alleen de stationschef is aanwezig en hij maakt de dingen klaar voor de nieuwe dag. En terwijl hij daarmee bezig is, ziet hij al een van de stokers aankomen. Hij zegt, wat ben je vroeg vandaag? Ja, zegt de stoker, dat klopt, maar ik moet vandaag samenwerken met die machinist, die Duitser, weet je wel, die Schmid. En die man is zo streng, ik ben maar liever wat aan de vroege kant. Ik heb er helemaal geen zin in. De hele dag met die man in de locomotief en hij zegt bijna niks. En als hij wat zegt, een grauw en een snauw. En als hij iets verkeerd doet, soms vloekt hij zelfs. Wat een nare man is dat. Ik wou dat hij nooit hier naartoe gekomen was. Ik wou dat hij in Duitsland was gebleven. De stoomchef is even stil en dan zegt hij, ja, je hebt wel gelijk, maar toch probeer wat geduld met hem te hebben. Want ik heb pas het verhaal over die man gehoord en die man heeft een heel moeilijk leven gehad. Als kind al. Hij had geen vader en geen moeder. Hij moest in een weeshuis wonen en daar werd hij heel veel geslagen. Kreeg weinig te eten, had een heel moeilijk. En toen hij wat ouder werd, hele dagen werken en hij was ontzettend eenzaam. Had één geluk. Hij moest in een fabriek werken en hij kon heel goed met machines omgaan. Dat zagen zijn bazen ook wel en daarom kreeg hij steeds een wat betere baan. Maar hij was alleen, tot hij zijn vrouw leerde kennen. Ook een weesmeisje, zonder familie. En die twee eenzame mensen die trouwden met elkaar en ze kregen een dochtertje. En toen ging het langzaam maar zeker beter met deze man. En toen zijn dochtertje 6 jaar oud was, toen werd hem een baan aangeboden als hoofdmachinist in een fabriek. Nou, dat betekende een grote stap voorwaarts. En ze verhuisden naar een klein dorpje en ze waren zo gelukkig. 2 maanden. En toen kwam er oorlog en toen moest die machinist gaan vechten. En in afscheid van zijn vrouw en zijn dochtertje en hij ging. En toen is er iets vreselijks gebeurd. Want hij raakte gewond tijdens een aanval van de vijand en hij werd meegenomen. En op een schip met andere krijgsgevangenen helemaal naar Noord-Afrika gebracht. Naar een van de Franse koloniën. Maar zijn makkers die dachten dat hij was gestorven, dat hij was omgekomen. En ze vonden een lichaam en ze dachten dat dat Schmid was. En ze hebben het begraven. En toen hebben ze een telegram en een brief gestuurd naar de vrouw van Schmid. En ze hebben geschreven dat haar man was omgekomen. Dat hij gestorven was. En die vrouw die was radeloos. Nu was ze weer alleen. Ze had alleen dat kleine meisje nog. En ze kon en ze wilde niet in dat dorpje blijven. Ze ging naar de grote stad. Ze moest ook gaan werken. En daar vond ze een baan in een hotel. En al snel leerde ze daar een Amerikaanse dame kennen. Een hele rijke vrouw, een weduwe. Die ook een dochtertje had. En die meisjes werden vriendinnen en die moeders werden vriendinnen. En toen heeft die Amerikaanse vrouw gevraagd aan de vrouw van de machinist of ze met haar mee wilde. Als gezelschapsdame. En die vrouw van Schmid dacht dat ze niemand meer had. En ze is meegegaan. Europa door, de oceaan over, naar Amerika. En toen was de oorlog voorbij. En toen kwam Schmid naar huis. Vermagerd en verzwakt en berooid. Maar met de blijdschap in zijn hart dat hij nu bijna thuis was. Bij zijn vrouw en zijn dochtertje. Maar zijn thuis bestond niet meer. Ze waren weg. En die man was wanhopig. Hij heeft alles op alles gezet. Overal gezocht. En hij heeft ze niet gevonden. En toen is hij ook naar Amerika gegaan. En hier gaan werken als machinist. En dan werkt hij hier. En dan werkt hij daar. En hij is nu al 5 jaar hier. En hij heeft ze nog niet gevonden. En weet je wat het allerergste is? Hij geeft God de schuld. Van al zijn gemis. En van al zijn ellende. Dat is het allerergste. En daarom heb maar wat geduld met hem. Je kunt beter maar voor hem bidden. Jaren zijn voorbij gegaan. En de machinist werkt al lang weer ergens anders. Jaren van zoeken en zoeken en niet vinden. En zijn hart is steeds kouder en harder. En steeds bozer op God. En op een dag vinden we hem in de trein. Het is in een junidag, op een junidag met mooi warm weer. Ze hebben een hele lange dag gereden en nu rijden ze door onherbergzaam gebied richting de grote stad. En de machinist is moe. En hij denkt aan zijn vrouw Rosamunde en aan zijn dochtertje Maria. En hij denkt, ach, waar zouden ze toch zijn? Zou het goed met ze gaan? Zouden ze ook nog wel eens aan mij denken? Zouden ze mij ook zo vreselijk missen? En hij vergeet helemaal dat hij verantwoordelijk is voor een hele grote locomotief met wel 5 rijtuigen erachter, vol met mensen. En de trein rijdt in volle vaart. Maar daar in de verte, daar is de stad al. En als ze zo doorrijden, dan komen ze te vroeg. En dat wordt een ramp, want op de rails waar zij moeten zijn, staat de andere trein die vanuit het noorden komt. En die is nog niet vertrokken. Als ze te vroeg komen, dan zal het een grote botsing zijn. Dan zullen ze omkomen. Machinist, let toch op. Maar de machinist, hij droomt verder. En de stoker dan, ach. Dat is een jonge jongen en die is ook zo moe. Hij heeft heel de dag die steenkolen in dat vuur moeten scheppen. En hij denkt, even zitten hoor, die is ook zo warm, even rusten. En zijn ogen zakken dicht en hij begint te knikkenbollen. En de trein raast door. Het wordt een groot ongeluk. Is dat dan het einde van al die mensen in die trein? En van die stoker die nog zo jong is, is dat dan het einde van die machinist? Met zijn boze harde hart. Moet het dan zo eindigen in de dood? De stoker moet niezen. Al dat stof, dat kriebelt in zijn neus en hij niest 4, 5 keer heel hard. En de machinist schrikt overeind en hij zegt boos, maak toch niet zo'n lawaai. Als hij voor zich kijkt en hij schrikt. Want hij voelt het meteen, ze rijden heel hard en daar is de stad al. Het is gevaar, ze zullen botsen, we moeten remmen, schreeuwt hij. En samen doen ze wat ze kunnen om de locomotief langzamer te laten rijden. En met veel gesis en gepiep en geknars mindert de trein langzaam maar zeker vaart. Langzaam maar zeker. Net op tijd. De andere trein is zojuist vertrokken en begint al snelheid te maken als zij eraan komen. En ze rijden het station nog wel iets voorbij, maar dan rijden ze achteruit terug en ze staan op de goede plek. Poeh, machinist, zegt de stoker, dat scheelde maar een haartje. En de machinist? Hij zegt niks, hij is bleek geworden. En later loopt hij met gebogen hoofd door de straten naar zijn kamer. Want hij weet het. Het scheelde maar een haartje. En er waren al die onschuldige mensen waren omgekomen. En er was zijn schuld geweest en hij was zelf omgekomen. Er is er één geweest die hun leven heeft gespaard. En dat is God. Die God op wie hij al zoveel jaren boos is. Die God over wie hij alleen maar lelijke dingen zegt. Die God in wie hij helemaal niet geloven wil. Die goede God. Die heeft zijn leven gespaard. En dat heeft hij niet verdiend. Dat voelt hij. Die machinist die al zo lang op zoek is naar zijn vrouw en zijn dochter. Die komt erachter dat hij nog iemand kwijt is. De Heere. En dat... nog wel het allerergste is. Het kan zo niet blijven. Geen dag. Hij moet de Heere vinden, maar ach, hij weet de weg niet. En als hij in zijn kamer komt, dan doet hij precies het goede. Hij loopt naar de kast en er onderin, in zijn koffer, op de bodem, met een lap eromheen, daar ligt nog een bijbeltje. Heeft hij ooit van zijn vrouw gehad. En hij pakt het, hij slaat het open en hij gaat lezen. En hij gaat zoeken. En hij leest over die ene naam en over die weg die er is. En als het nacht is geworden en de lichten van de stad één voor één zijn uitgegaan, als alle mensen slapen, dan blijft de lamp in de kamer van de machinist branden. Want hij zoekt en hij leest en hij bidt. En hij denkt aan die tijd lang geleden toen hij nog in Duitsland woonde en hoe hij in die weken voor het kerstfeest naar de kerk ging en hoe hij daar dat lied hoorde. En die woorden van dat lied, ze worden zijn gebed en hij bidt het met zijn hele hart. Jezus, kom in mijn ziel. Laat ze u tot woning zijn. En als na deze korte zomernacht de lucht in het oosten alweer verkleurt en de eerste stralen van de zon te zien zijn die de duisternis wegjagen en die een nieuwe dag aankondigen, dan is het in het leven van deze machinist kerstfeest geworden. Want hij heeft de Heere Jezus leren kennen. Hij, die geboren werd in een beestenstal, wilde ook in zijn zondige hart komen wonen. En de dag is weer begonnen en de mensen die gaan door de straat op weg naar hun werk. En ook de machinist trekt zijn uniform weer aan. En hij eet zijn brood en hij drinkt zijn thee en hij zet zijn pet op en dan gaat hij, net als elke dag, door de deur de straat op. En hij loopt door de bekende straten, langs de bekende huizen en hij ziet bekende mensen. En toch, alles is zo anders geworden, want er is vrede. En de mensen om hem heen merken dat hij veranderd is. Hij is rustiger geworden en hij zegt geen slechte dingen meer over de Heer, integendeel. Meer dan een jaar is voorbij gegaan en dan gaat de machinist weer verhuizen. Dit keer op verzoek van de directeur. De directeur van de spoorwegmaatschappij heeft gezegd: Schmid, luister eens, ik heb een spoorlijn overgenomen in het Noordoosten en het loopt daar niet goed. Wil jij er niet eens heen gaan een poosje om te kijken wat er aan de hand is? Oh, dat is goed hoor, zegt Schmid, ik wil wel gaan. En zo vinden we hem op een late herfstavond in het Noordoosten van Amerika. Het heeft al dagen hard geregend. Maar nu is er een koude wind gekomen en die heeft de wolken weggeblazen. En het is droog, maar heel koud. En in de achterste wagons van de trein zitten dieren, koeien en schapen en paarden. En die beesten moeten eruit, want die worden de volgende dag op de markt verkocht. Maar die vinden natuurlijk veel te koud buiten en ze stribbelen flink tegen. En de stationschef van dat station komt naar de machinist toe. Hij zegt, machinist, het vee werkt niet mee, we hebben vertraging. En ze maken een praatje omdat ze elkaar nog niet kennen. En de stationschef vertelt wat over de stad en over de markt. Ergens in Amerika, net onder een rivier, ligt een klein dorpje. En in een van de mooiste huizen van dat dorpje wonen twee vrouwen. En ze hebben allebei een dochter. Die oudste is een Amerikaanse dame van bijna 50 jaar, dus heel rijk. En die andere vrouw is 39 jaar oud. Komt uit Duitsland. En ze hebben daar een rustig en een goed leven met elkaar en met hun personeel. En toch is er leven van gemis. Want die beide meisjes die hebben geen vader meer. En die beide vrouwen geen man. En ze missen hun man nog elke dag. En nu is de jongste vrouw, Roos, is ziek geworden. En de dokter is even geweest en heeft gezegd, nou, het is niet ernstig hoor. En ik heb wel iets tegen de pijn, maar ik heb het niet in huis. Ik zal het opschrijven en dan stuur je je knecht morgen naar de stad. En dan zal het al gauw beter gaan. Maar de dochter van Roos, Mary heet ze, denkt, ja maar moet mijn moeder nou nog heel de nacht pijn lijden? Ja, maar dat wil ik niet. Weet je wat? Ik ga het zelf wel halen. En ze schrijft snel een briefje voor de tante, want ze weet best dat dat niet mag. En ze slaat een warme mantel om en ze gaat naar buiten. Ze schrikt wel van de koude wind, maar ze loopt richting de rivier en ja, dan kan ze twee kanten op. Ze kan naar rechts, de gewone weg, over de gewone brug, maar dat is wel een stukje om. Ze kan ook links, over de spoorbrug. En ze denkt, weet je wat, dat ga ik doen. Dan ben ik er sneller, dan kan ik binnen een uur terug zijn. En ze weet natuurlijk wel dat dat streng verboden is, maar ze denkt, ach, het is donker, het is koud, niemand die het ziet. En ze loopt zo langs de dijk en ze merkt dat ze de wind mee heeft. Het wordt heel, hele harde wind en hij blaast daar bijna vooruit. En al heel snel is ze ter hoogte van de spoorbrug. En ze klimt de dijk op en daar ligt de spoorbrug. Daar ligt de spoorbrug. Ze kijkt en ze kijkt nog eens en ze schrikt. Want die spoorbrug, die grote sterke brug die nog maar een paar jaar oud is, die hangt scheef. Het lijkt wel alsof er aan de overkant één pijler is weggezakt. Waardoor die mooie sterke brug scheef is komen te hangen. Wat erg, denkt ze. Al dat werk voor niks. Maar dan dringt er nog iets veel vreselijkers tot haar door. Dat is straks, over nog geen 20 minuutjes... Een trein zal komen en die trein die zal nooit de overkant kunnen halen. Die zal in de golven van de rivier verdwijnen en al die mensen die zullen moeten verdrinken. Maar ze denkt dat man, ik moet alarm slaan, ik moest ze waarschuwen, maar hoe? Terug naar het dorp en dan iemand sturen. Ach nee, ze weet het al. Dan is het te laat. Er is maar één kans. Ze moet zelf de brug over en dan snel over de spoorlijn naar het station. En misschien is het op tijd. Maar ze voelt hoe hard de wind blaast en ze ziet de golven van de rivier en ze hoort het kraken van die brug en ze denkt, ja maar ik durf niet. Ik durf echt niet. Maar het moet. Ze heeft geen keus en ze bidt tot God om kracht en ze verzamelt al haar moed bij elkaar. En dan gaat ze het eerste stukje rechtop, maar al snel op handen en voeten. Maar die wind, die probeert haar telkens van de brug af te blazen, dus ze moet zich stevig vasthouden. En dan wordt ze zo moe van. En het water dat spat op en het maakt haar kleren nat. En één keer bij een onverwachte windvlaag klapt ze met haar hoofd tegen een balk en het begint te bloeden. Het doet zo'n pijn. En ze hoort het kraken en de brug beweegt een beetje. En ze denkt, ik durf niet meer verder. Ik durf echt niet, wat moet. En ze wordt steeds kouder. En meter voor meter kruipt ze verder tot ze eindelijk, uitgeput, aan de overkant in het gras kruipt. En nu denkt, ik kan niet meer, nu rusten. Maar ze heeft al te veel tijd verloren. Er is geen tijd om te rusten. En daarom krabbelt ze overeind en ze loopt over de spoorlijn. Eerst zachtjes, maar dan harder en harder en harder. En haar hoofd bonst en ze krijgt een steek in de zij. Maar het moet. Zal ze nog op tijd zijn? Zal ze de trein tegen kunnen houden? Zal ze die mensen kunnen redden? De stationschef vertelt juist over zijn oudste zoon die ook zoveel van treinen houdt. Als hij opeens stopt en zegt, maar kijk daar nou eens. Wat is dat nou? Er loopt iemand op de rails. En de machinist draait zich om en de mannen die er aan het werk zijn komen kijken. En ze zien, het is een meisje. Maar wat ziet dat kind eruit? Bloed op haar gezicht, de kleren gescheurd. En de stationschef loopt snel naar haar toe en helpt haar het perron op. En als het meisje bij hem staat, herkent hij ze wel. Het is Mary. Wat doet hij hier, denkt hij. Maar dan zegt Mary, gevaar. De spoorbrug, hij is kapot. Gevaar, de trein mag niet verder. En dan zakt ze in elkaar van uitputting. En de stationschef zet haar tegen een muurtje en aan de andere kant een plunjezak, zodat ze recht blijft zitten. En zijn gezicht staat ernstig en hij zegt tegen die twee mannen, ga eens gauw kijken wat er aan de hand is. En de mannen zijn jong en snel en ze rennen al de spoorlijn af. En dan draait de stationschef zich om naar de machinist en hij zegt, machinist, die trein gaat voorlopig niet vertrekken hoor. Hij stopt, hij denkt, wat ziet die machinist eruit? Die man is helemaal bleek geworden en hij beeft helemaal. Ach, denkt hij, hij is natuurlijk geschrokken. Stel je voor dat het waar is, als die brug kapot is. Maar dan ziet hij tot zijn verbazing hoe de machinist naar dat meisje wijst en zegt, mijn vrouw, mijn vrouw. Nou, dat wordt de stationschef toch te gek. Man, zegt hij, kan snappen dat je geschrokken bent, maar je moet geen rare dingen gaan zeggen, zo jong meisje. Kan dat nou je vrouw zijn? Man, jij bent toch veel ouder, het zou je dochter kunnen wezen. En dan ziet hij tot zijn verbazing hoe de machinist bij het meisje neerknielt en haar hand pakt en tegen haar begint te praten in een taal die hij niet kent. Mary komt langzaam bij. Ze voelt de kou van het stenen muurtje in haar rug en de stekende pijn in haar hoofd. Ze hoort de geluiden van de locomotief en ze hoort haar naam. Maar er is iets raars. Het is niet haar naam zoals ze in Amerika wordt genoemd. Niet Mary, maar ze hoort een stem die zegt, ben jij Marie Schmid? Ben jij de dochter van Rosamunde? Die stem, denkt, die heb ik toch al vaker gehoord. En dan doet ze haar ogen open en ze kijkt recht in het gezicht van een machinist, van een man die ze niet kent. Maar die ogen, denkt ze, die heb ik toch al vaker gezien. En dan zegt de man het weer, ben jij Marie Schmid? Ben jij de dochter van Rosamunde? Leeft je moeder nog? En Mary zegt, ja, ik ben Marie Schmid en mijn moeder heet inderdaad Rosamunde en ze leeft gelukkig wel, maar hoe kent u onze namen? Wie bent u? En dan zegt de man, en de tranen stromen over zijn gezicht, mijn naam is Johann Wilhelm Schmid. Ik kom uit Duitsland en daar leefde ik 2 maanden in een klein dorpje met mijn vrouw Rosamunde en met mijn dochtertje Marie tot ik in de oorlog moest. En toen ik terugkwam waren ze verdwenen. Mary's ogen worden groot van schrik. Nee, zegt ze, dat kan toch niet? U kunt toch niet mijn vader zijn? Mijn vader is omgekomen in de oorlog. Dat kan toch niet? Maar terwijl ze het met haar verstand niet kan geloven, voelt ze diep van binnen al dat het waar is. En dat die man met die vreemd bekende stem en met die wonderlijk bekende ogen, dat dat haar vader is. En de machinist gaat zijn verhaal vertellen. En de stationschef is erbij gekomen en andere mensen. Het wordt een hele kring. Wat een wonder. Mensen zijn ontroerd. En de stationschef pakt zijn zakdoek en hij snuit zijn neus. Maar ze hebben geen tijd om verder te praten, want daar komen die 2 mannen aan. Baas, zeggen ze, het is waar hoor. De brug is kapot, er kan geen trein meer overheen. En ze kijken allemaal naar Mary, die hem bewaard heeft voor een ramp. Maar Mary, die ziet alleen haar vader. En als de mensen in de trein dat horen, komen ze het perron op. En even wordt het een grote chaos. Maar dan stuurt de stationschef iemand naar de politie, naar de sheriff en iemand naar de burgemeester. En als de burgemeester komt, dan is de rust al gauw hersteld. En de burgemeester die kent Mary wel en hij gaat naar haar toe en hij zegt, Mary, wat deed jij eigenlijk alleen in de avond op de spoorbrug? En Mary vertelde dat haar moeder een beetje ziek was en ze medicijn wilde halen. En de burgemeester zegt, ik zal jullie thuis brengen. En hij laat zijn rijtuig komen en dan gaan ze over de goede brug. En onderweg vertelt de machinist het verhaal nog een keer. En als ze voor het huis stilstaan, dan komt tante al aanlopen. Kind, zegt ze, waar was je? Ik was zo ongerust. En als ze binnen zijn gekomen en de burgemeester het verhaal kort en krachtig heeft verteld, nou, dan staan tantes ogen vol met tranen. Wat een wonder, zegt ze. Wat zou Roos blij zijn, maar tante is ook wel een voorzichtige vrouw. Ze zegt, u moet me niet kwalijk nemen, machinist, maar ik ben zo bang dat het misschien een vergissing is. Mag ik u een paar vragen stellen? Nou, dat vindt de machinist natuurlijk goed. En tante weet zoveel over het verleden van haar vriendin. Ze stelt wat vragen en de machinist weet alle antwoorden. En dan zegt tante, nou, ik weet het zeker hoor. U bent de man van Roos en ik ga het u vertellen. Heel voorzichtig. En als ze boven komt, dan zit Roos en zit moeder al recht op in bed. Wat is er aan de hand, Sally, zegt ze. Ik hoor een rijtuig, ik hoor stemmen. Wat is er gebeurd? En heel voorzichtig gaat tante het verhaal vertellen. Het verhaal van die machinist. En moeder, die kan het niet geloven. Haar man, die ze al 10 jaar moet missen. Om wie ze zoveel verdriet heeft gehad. Over wie ze zo vaak heeft gedacht. Och, als ik hem nog maar eens 1 keertje kon zien. Als ik hem nog maar eens 1 keertje kon spreken. Haar man zou nog leven. Hij zou hier in huis zijn. Dat kan ze niet geloven. Tot de deur open gaat. En hij daar staat. 10 jaren liggen ertussen. Jaren van gemis en verdriet en eenzaamheid. En die hebben hun sporen wel getrokken. Maar ze herkennen elkaar direct. Wat een blijdschap. Wat een vreugde. En tante, die stuurt een dienstmeisje naar de dominee. En ze rent naar de buren. En later op de avond zitten ze allemaal in een grote kring om de open haard. Wat een feestavond. En daar zit de machinist. Zijn gezicht straalt van blijdschap. En aan de ene kant zit zijn vrouw. En aan de andere kant zijn dochter. En hij zegt, nu heeft God vandaag 2 grote wonderen gedaan. Bewaard voor een groot ongeluk. En we mochten elkaar weer vinden. Wat bijzonder. Maar, zegt hij, het is niet het belangrijkste. En hij gaat iets vertellen. Dat hij zoveel jaren met een zondig en een boos hart rondliep. En hoe de Heer hem opzocht. En dat hij de Heer Jezus mocht leren kennen. En iedereen die dat hoort, Rosamunde zijn vrouw en Marie zijn dochter en Amerikaanse tante en haar dochter en de burgemeester en de dominee en de buren, iedereen stemt het van harte toe dat als de Heere Jezus wil komen wonen in een zondig mensenhart, dat als de Heere Jezus wil komen wonen in een beestenstal, dat het grootste wonder is. Jezus, kom dan ook in onze ziel. Laat ze u tot woning zijn.
nu wordt het wel heel erg stil. Hebben jullie kunnen lezen welk punt er aan de beurt is? Ik zie het aan jullie gezichten. Maar zover is het nog niet. Jullie moeten nog even geduld hebben en naar wat saaie dingen luisteren. Vervelend, hè? Maar voor andere mensen is dit ook belangrijk. Opgelet. Het gaat over gastkinderen. Kinderen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, of schipperskinderen, die mogen in de zaal hier straks achter mij iets moois komen uitkiezen. En dan denken we aan kinderen tussen de 5 en de 12 jaar. Meegekomen kleine kinderen, die krijgen ook iets mee. En dat wordt uitgedeeld in de kerk. Ouders, let u erop dat uw kind niet met lege handen naar huis gaat. Ouders met wie ik contact heb gehad in de achterliggende weken, zij kunnen het boek, als ze aanwezig zijn, voor hun kind ook hierachter ophalen. En voor het personeel, presentjes voor alle personeelsleden, evenals de dominee, de koster, dirigenten, organist, pianist, dat zijn er niet twee, maar dat is er één, meneer de Ruiter. Maar ook de registrant, die kunnen in de benedenzaal iets ophalen. En tot verrassing is er geen koffie. Dus u hoeft niet langer te blijven dan nodig is. Is geen grapje. Er is geen koffie. Nou, dat was het. En nu dan? Ik denk dat het tijd is om iets heel moois te gaan doen. Ik wil jullie iets een beetje verklappen. Straks krijgen jullie iets waarin je kunt lezen, wat je kunt snoepen, wat je kunt eten en wat je kunt drinken. Let maar op. Ik vraag het personeel om de boeken te komen halen en uit te delen. Nou, jullie zijn enorm verwend. Dat zie ik wel. Want we hebben allemaal een boek. We hebben allemaal een zak met snoep. We hebben allemaal een sinaasappel. En? Hebben jullie ook wat... Wat vroeg ik ook, wat zei ik ook alweer? Iets van drinken? Hebben jullie geen drinken? Thijs roept wel. Wat heb jij dan? Ja, chocomel. Alleen er hoeft alleen nog maar water bij volgens mij. Maar dat doen we thuis. Zien jullie dat? Ja, dat is chocomel. Zo moet je het niet opdrinken, denk ik. Dat wordt even wat moeilijk. Nou, jongens en meisjes. We zijn aan het eind gekomen... van een heel mooi en fijn kerstfeest. En ja, daar willen we natuurlijk zometeen ook de Heren voor danken dat we dat allemaal hebben gekregen. Hele mooie vertellingen mochten we horen. Jullie hebben heel goed je best gedaan om te zingen. Ik zie dat de jongens in het bijzonder... hun haar heel knapjes hebben gekamd. Of zijn het de meisjes? Oh, ik zie al een meisje wat haar hoofd naar mij draait van... Ik heb toch wel mooie kraaltjes in mijn haar zitten, toch meester? Ja, heel mooi. Het is ook feest. Het is ook een heel bijzondere dag, dit. Voor de zondagschool ook. Ik kan het niet laten om het even te vertellen. Volgend jaar, in april, is de zondagsschool wel 125 jaar. 125 jaar. Heel veel van die jaren is er hier in dit kerkgebouw het laatste lied, wat we nu ook straks gaan zingen, gezongen. Heel veel keren met kerstfeest. Dus er zijn wel in de jaren hiervoor honderden, misschien wel meer dan duizenden kinderen geweest die dat hebben gezongen. En het is de laatste keer dat we dit zingen. Hier. In dit kerkgebouw. Want we gaan een nieuw kerkgebouw krijgen. En dit is dus de laatste keer dat we het Ere zij God gaan zingen. Laat het even tot je doordringen. Zullen jullie straks goed je best doen? Want in al die tijd heeft de Heer ons willen bewaren om nu, vandaag, hier te zijn en te zingen. We gaan er eerst de Heere voor danken. Dan zijn we eerbiedig. Handen samen, ogen dicht. En als ik amen heb gezegd, dan gaat de organist het Ere zij God spelen. En wij, ja, wij gaan de Heere eren. Heere God, in de hemel. U hebt daar de hoogste plaats. En toch wilt u zo heel eenvoudig beneden hier op deze aarde ook zijn. En dat maakt ons eerbiedig, Heere. Want wij durven soms niet eens tegen u te spreken. Omdat u zo groot en heerlijk bent. En dan, als we daaraan luisteren naar de vertellingen, dan kan het licht zo groot zijn dat we bevreesd worden. Maar als we dan met de herders meelopen naar de kribbe en wij mogen u, Heer Jezus, daar zien, dan mogen we ook knielen. En dan is dat helemaal niet moeilijk meer om u te danken. Dan vervult dat ons hart. Heer, wij danken u voor deze middag die we zo samen mochten beleven met de kinderen van de gemeente. Heren, het zijn kinderen van de gemeente. Kinderen van het verbond. En wat bent u trouw. We hebben er iets van verteld. Dat u in de achterliggende jaren al zoveel kinderen hier hebt willen laten komen. Om te zingen. Om te luisteren. Om uw woord mee te geven. En heren, daar willen we u voor dank zeggen. En dat willen we doen om met elkaar het Ere zij God te zingen. Wilt u zo met ons gaan als we naar huis gaan? Vergeeft u het verkeerde en zegen het uwe. Dat bidden we van u. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. En dat doen we staande. allen wel thuis.